Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Het is goed. Het is fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. We mogen elkaar begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. Hij is het middelpunt van dit samen zijn. Ik wil zingen van mijn Heer, zolang als ik leef. Dat gaan we eerst met elkaar zingen als opening van deze dienst. 56. Van stil gebed met elkaar. Onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus, in en door de Heilige Geest. Amen. God is hier, Hij wil ons zegenen. Gelooft u dat? Amen. Dan gaan we zingen met elkaar, ja. Het couplet wordt door de zusters gezongen. Gezamenlijk zingen we het refrein. Het derde door de broeders, een beetje beurtzang. En het vierde weer gezamenlijk. Ja.
Thank you.
gaan naar de Heer toe samen. En we willen een volle zegen vragen voor deze morgen en deze dag. Ik ga u voor een gebed. Heer God, onze Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we hier vanmorgen in dit kerkgebouw bij elkaar mogen komen. Rondom de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. En dat we zomaar naar u toe mogen komen, omdat we weten op grond van het volbrachte werk en ook op grond van het woord dat de hemel geopend is. We willen u de lof en de eer en de dank en de aanbidding toebrengen, Vader, Zoon en Heilige Geest. We mogen ons ook uitstrekken naar u. En we willen u vragen, Heren, wilt u deze morgen en ook deze dag in ons midden zijn, in ons midden werken? Wilt u spreken tot ons hart? Ons gebed is dat ook deze dag u zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt. De eerste dag van de week, de dag van uw opstanding, Heer Jezus. En het past ons om u, het Lam van God, te danken en te aanbidden. Want alleen op grond van dat volbrachte werk mogen we hier bij elkaar komen. Zegen ons. Zegen ook al die plaatsen waar de uwe bij elkaar komen. In deze stad, dit land, ja, over de gehele wereld. Wil uw dienstknechten bemoedigen en vervullen met uzelf, met uw heerlijkheid. We danken u, Heren, dat we dat zomaar tegen u mogen zeggen en ons zomaar naar u mogen uitstrekken. En we weten dat u zich als het ware naar ons toebuigt om onze lofprijzing en onze dankzegging ook in ontvangst te nemen. Dank voor de week die achter ons ligt. Dank, Heren, dat we in de gelegenheid mochten zijn vanmorgen om hier naartoe te komen. We denken ook aan de verschillende die nu in deze vakantieweek met vakantie zijn. We willen hen goede dagen geven, hen bewaren en ook weer veilig terugbrengen. Heer, we zien op naar u. Ook voor hen die hier niet kunnen zijn. De zieken en de ouderen van de gemeente. We mogen bijzonder denken vanmorgen aan broeder Dokter, die al een tijd niet in ons midden kan zijn, omdat hij allerlei bestralingen moet ondergaan. Nee, een chemokuur moet ondergaan. Heren, wilt u hem heel, heel dicht nabij zijn. Ook zijn vrouw. Ze hebben allebei uw hulp zo van harte nodig. Leg uw handen op hen. En kon het zijn, wilt u onze broeder weer oprichten. Zodat hij ook weer met ons kan opgaan. Hij was altijd zo trouw. We denken ook aan Annie Oogjes, die tijden uitgeschakeld is. We weten niet hoe het de komende tijd met haar zal gaan, of er nog iets gedaan kan worden. Maar Heren, we mogen het ook voor haar verwachten van u alleen. Ook Henk Ipskamp willen we nog noemen. En in deze drie zieken, Heren, die u zijn hulp zo nodig hebben, dragen we alle aan u op. Die door ziekte of door andere omstandigheden niet in ons midden kunnen zijn. Mijn gedachten gaan ook uit hier naar de ouderen die helemaal niet meer uit de kamer komen en helemaal verzorgd moeten worden. Doen ervaren dat we voor hen bidden. Maar bovenal doen ervaren hier dat u, de biddende hoge priester, hen draagt. Ook door die zee van het leven. We danken u dat we mogen weten, ook als de tent van ons aardse huis wat gaat klapperen, we weten, we hebben een gebouw bij u, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Binnen een zegen ook voor de kinderen die niet in ons midden zijn, maar wel in de verschillende lokalen bij elkaar komen. We willen hen een fijn uurtje geven. Zegen ook de leiding. Help hen, Heren, om ook dat evangelie te brengen tot aan het kinderhart. Ach, Heren, we hebben u soms zoveel te vragen. We leven in zo'n rumoerige wereld. In een wereld waar zoveel op ons afkomt. En waar zoveel te doen is. Waar zoveel leed is en strijd en moeite en pijn. En als we een hond om ons heen zien, dan kunnen we alleen maar roepen, kom Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Zegen ook uw volk, uw aloude volk Israël, uw oogappel. Wil hen helpen hierin om staande te blijven. Rondom de vijandschap die rondom Israël zich hoe langer hoe meer openbaart. Help hen om het land te besturen. Maar we danken u, Heere, dat we mogen weten dat uw plan doorgaat met uw volk. Al lijkt het er soms niet op. Want u hebt het beloofd. Het verbond met Abraham, uw vriend, bevestigt u van kind tot kind. En we danken u, Heere, dat de toekomst van Israël in uw hand is. En dat betekent ook dat de toekomst van de gemeente nabij is. We zien naar u uit. We verwachten u. Zo brengen we dat naar u toe. Leg onze handen in uw sterke hand. En we willen u laten besturen en waken. Want het is wijsheid wat u doet. Amen. Broeders en zusters, wat is het heerlijk dat we weten dat we op doorreis zijn. We zijn op reis naar die stad die door God zelf is ontworpen. De toekomst van de kinderen Gods ligt vast in het werk wat de Heer Jezus volbracht heeft op Golgotha. We mogen weten, op grond van het woord, dat er in dat onmetelijk heelal een plaats is bereid voor al Gods kinderen. In dat onmetelijk heelal is een stad die door God zelf is ontworpen. En uiteindelijk is dat onze eindbestemming. We zijn op reis naar dat paradijs, naar het Jeruzalem daarboven. We gaan met elkaar een heel oud lied zingen. Als mijn arbeid voleindigt en mijn strijd is hier voorbij, dan wacht mij daar de gloriekroon. Dat is 817. En als u het mee kunt zingen, zing het dan met geheel uw hart. Dan gaat uw mond vanzelf wijd open. Ja, 817. Zullen we hem kennen? Bent u erbij? Als straks de Heer Jezus komt. Ik mag u nog meedelen. Ik droeg ook hem in het gebed op. Dat broeder dokter een chemokuur moet ondergaan. En daar is hij mee bezig. Daar is hij erg beroerd van. En zijn vrouw is ook niet veel. Dat weet u wel. Die kan eigenlijk helemaal niet meer in de dienst komen. Wilt u aan hem denken in uw gebed? En ik noemde ook nog even Annie Oogjes. Ook zij ligt weer. Ja, we weten het niet met hernia. Maar hoogstwaarschijnlijk kan ze niet meer geholpen worden. Denk ook aan haar in uw gebed. We gaan een kort gedeelte lezen. Wat ons spreekt van onze toekomst. Maar ook van het heden. Filippenzen 3, vers 17 tot 21. Als je Bijbel bij je hebt, zoek het na en lees het mee. Het is niet zo belangrijk wat wij zeggen, maar wat Gods woord ons wil vertellen. Filippenzen 3. Vers 17. En dan komt dat woord naar ons toe vanmorgen. Wees alle mijn navolgers, broeders. En ziet op hen die evenzo wandelen. Gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd. Maar ik zeg het nu ook wenende. Als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer stellen ze in hun schande. Ze zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers. Van een rijk in de hemelen. Waaruit we ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Tot zover de lezing vanuit de Filippenzenbrief. En de Heere zegen ook straks de overdenking van dit woord. We gaan een Maranatha-lied zingen. We hebben dat wel eens gezongen met de 60-plus groep. En dat gaan we vanmorgen met elkaar zingen. Onder het voorspel van het lied worden uw gaven ingezameld. En dan kom ik maar even naar beneden, want ik heb het hier niet op schrift staan. En ik wil graag meezingen. Ja. Dus onder het voorspel gaan de broeders rond om uw gaven in te zamelen. Nee, staat er niet in. Nee, het is een hele. Het was één collecte, dacht ik. Hè?
Oh ja.
Thank you.
Zo, kom een beetje los. Broeders en zusters, lieve vrienden, gemeente. In dat eerste vers uit het u voorgelezen gedeelte nodigt Paulus de gelovigen van Filippi, maar ook u en mij uit, om hen na te volgen. En te wandelen zoals hij en andere gelovigen die evenzo wandelen. Kijk, als we dit vers oppervlakkig lezen, maar dat doet u natuurlijk niet, dan zouden we misschien kunnen zeggen of suggereren, wel Paulus, is dat niet een beetje arrogant om te vragen, volg mij maar na. We hebben toch geen behoefte aan om een mens te volgen. Maar we weten, geliefde, vanuit Gods woord, dat Paulus zich altijd zelf wegcijferde. Hij noemde zichzelf de geringste van alle apostelen. En we weten ook dat Paulus met deze nodiging wil zeggen, je moet de voetstappen van de Heer Jezus drukken. Je moet achter hem aangaan. Dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk in deze tijd. Zoals het oude gezangvers het ons zegt, wandel maar stillekens achter hem aan, achter de heiland. Hij wijst u de wegen. Wandelen als de dienstknecht. Volg mij na, want dan volg je de Heer Jezus na. Want niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Zo schrijft Paulus aan de gemeente van Galaten. En dan in dat 18e vers, dan huilt de apostel. Hij weent. Want hij neemt waar dat vele wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Let wel, ze zijn geen vijanden, dat is opmerkelijk, maar ze wandelen als vijanden. Ze zijn aardsgezind. Het gaat hier over mensen die zich christen noemen, die zich uitgeven als christen, maar zich openbaren in hun wandel als vijanden van het kruis. Dat is een vlammende tekst, hoor. Een vlammende tekst, ook voor dit jaar, deze tijd, 2009. Een harde waarheid die we helaas moeten toepassen op een deel van de christenen, op een deel van de belijdende christenen. Wandelen als vijanden van het kruis. Dat betekent alles is gericht op de aarde. Op het hier en nu. Alles is gericht op wat de mensen denken en wat de mensen redeneren en wat ze beweren. En dan zegt men al gauw ja en amen. Het gaat over mensen die het evangelie verdraaien. Het gaat over mensen die door wettisch inspannen het eeuwig leven trachten te bereiken. Het gaat over mensen, daar schrijft Paulus ook over, die als een Demas God misschien tijdelijk de rug hebben toegekeerd en de wereld zijn gaan dienen. Het gaat over mensen die meespotten met de spotters van deze tijd. Maar het gaat ook over mensen die beweren dat we van de apen afstammen. Om maar eens dicht bij de deur te blijven. En misschien zegt u, ach, dominee, is dat nou niet te ver gezocht? Ben je dan een vijand van het kruis? Of wandel je als een vijand van het kruis? Jazeker! Als ik in mijn Bijbel lees, bijvoorbeeld in Romeinen 5 vanaf vers 12, waar zo duidelijk gezegd wordt dat door één mens, door God gecreëerd hoor, uit Gods hand voortgekomen, door één mens de zonde in de wereld is gekomen. En door de zonde de dood, dat is doorgegaan. En als je dan verder leest, dan lees je over die andere mens, die laatste Adam die moest komen, de Heer Jezus. Dat verlossingswerk was noodzakelijk. Weet je, de Heer Jezus, en vergeef me de uitdrukking, heeft zijn leven niet gegeven voor een stelletje gecultiveerde apen, maar voor de mens. Voor de mens die naar het verbodene greep. Nou vind ik het trouwens niet zo'n verheven beeld dat men beweert dat een van mijn voorvaderen zat de kwispelstaart in een boom. Ik kan daar nooit zo in komen. Maar waar komt die aap dan vandaan? Ach, u weet het, dacht ik wel. Hoe men redeneert. En dat is al zo oud. Ik herinner me nog goed dat een student van de VU, hij liep college toen bij Lever. Toen ik in Amsterdam stond, naar me toe kwam en zei, ach, dominee, we weten nu waar de mens vandaan komt. Ik zei, ja, dat leert de Bijbel heel duidelijk. Uit Gods hand. Nou, zo moet u het niet zien. Ja, misschien wel uit Gods hand. Kijk, dan gaan ze zo redeneren. Maar uiteindelijk, hij zegt, laat ik maar kort zijn. Uiteindelijk komen we allemaal voort aan een stukje zeewier. Toen heb ik hem alleen maar aangekeken. En toen heb ik gezegd, Herman, dat God is je geloof. Om die onzin te beweren. We leven op het ogenblik in de dagen dat er aan alle kanten geredeneerd wordt. Je mag van alles wel geloven hoe het ontstaan is. Mijn broeders en zusters, ze moeten aan het woord van God vasthouden. Het woord van God is juist. En ik weet wel, niet alleen ouderen zijn in de war, maar ook jonge mensen zijn in de war. En ze zijn deze weken wel naar mij toegekomen. En hebben gevraagd, hoe denkt u er nou over? Het is helemaal niet zo belangrijk hoe ik erover denk, natuurlijk. Maar wat de Bijbel leert. Nou, gelooft u dan ook dat de wereld 6000 jaar geleden tot stand is gekomen? En dan kijk ik ze meestal aan. Dan zeg ik, waar staat dat dan? Waar staat dat dan? Dat de wereld 6000 jaar geleden tot stand is gekomen in het gehele heelal. Staat nergens. Dat is allemaal onzin wat de mensen zitten te vertellen. Weet u wat in mijn Bijbel staat en natuurlijk ook in uw Bijbel? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is in het begin. En Johannes zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En door het woord zijn alle dingen geworden. Want de Heer Jezus, onze heiland, wordt als middelpunt van schepping en herschepping getekend. En dan staat er achter en de aarde was woest en leeg. Onthoud het goed. God heeft nooit de aarde geschapen tot een woestenij. Leest u Jesaja 45, maar ik geef u het huiswerk mee. Daar staat heel duidelijk dat God de aarde, jonge mensen, de aarde, God heeft de aarde niet geschapen tot een baaierd, dat wil zeggen tot een woestenij, maar tot bewoning. Saturnus niet. En Mars ook niet. En die paar planeten die bij ons zonnestelsel behoren ook niet. Maar de aarde heeft hij geschapen tot bewoning. Niet tot een woestenij. Dus de aarde werd een woestenij. En als u de Bijbel kent, dan wordt daar meermalen over gesproken. Ik ga niet met u spreken over wat er dan voor die tijd geweest is. In de beginnen, dat kan miljoenen en miljoenen jaren geleden zijn, schiep God de hemel en de aarde. En toen werd het een woestenij. Petrus spreekt daar ook nog over. En dan stop ik hier even mee. Want dan kom ik niet aan mijn onderwerp. Petrus, de tweede Petrusbrief. Het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3. En dan moet u zien hoe waar dat is voor deze tijd. Ik weet wel, dit gedeelte wat we nu lezen, sommige mensen grijpen dan terug naar de zondvloed, maar hier wordt niet over de zondvloed gesproken, over de dagen van Noach. Hier wordt gesproken over die oertijd. waar Genesis 1, vers 1 en 2 over spreekt. Daar staat in vers 4, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vader ontslapen zijn, blijft alles zoals het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God, God sprak en het was er, door het woord van God de hemelen er steeds lang geweest zijn. Hebt u het? En de aarde die uit en door het water bestaat. En dan moet u goed luisteren. Waar de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Onthoud het goed. Die ramp tijdens de dagen van Noach, toen is de wereld niet vergaan. Want Noach werd gespaard. En toen de aarde droog viel, kwam alles weer op. Toen is de wereld vergaan. En daar spreekt Genesis 1, vers 2 van. O broeders en zusters, geloof al de onzin niet die ons verteld wordt. Onze God, de schepper van hemel en aarde, sprak en het was er. O wonderbaar. En we mogen hem daarvoor loven en prijzen. Weet u, kinderen Gods, we horen ook niet bij dit wereldsysteem. We behoren niet bij de wereld. We behoren niet bij deze planeet. In vers 20 van de Filippenzenbrief, daar staat het zo prachtig. En we hebben het met elkaar gelezen. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit we ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Van een rijk in de hemelen. Paulus laat ons duidelijk zien wat onze staat is, wat onze roeping is, wat onze verwachting en onze toekomst is. Ten eerste, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is onze staat. We zijn niet stateloos. Ons rijk, waarin we behoren te wonen, ligt ver weg. We hebben daarvan gezongen. In de hemelen. God heeft daar een plaats bereid. In dat onmetelijk heelal. We leven dus nu, onthoud het goed, in een vreemd rijk. En ook in een vijandelijk rijk. In een rijk wat vastgeklemd ligt in de klauwen van de Satan. Daarom is het overal zo'n jamboe. Men schuift alles naar God toe, maar daarom is het zo'n jamboe. Een waarachtig kind van God kan zich hier eigenlijk niet echt thuis voelen. Haar schat is in de hemel. In tegenstelling tot hen die wandelen als vijanden van het kruis. Zij zijn aardgezind. Ik herhaal het. We leven dus in bezet gebied. En de gemeente van Jezus Christus is als het ware een bruggenhoofd, een vreemd element in dat wereldsysteem. God heeft altijd een bruggenhoofd gehad. Dat weet u, dacht ik wel. En toen Adam en Eva door God gecreëerd waren, en toen werden ze gezet in de Hof van Eden. In de Hof van Eden. Dat betekent, ze werden gezet in een omheinde ruimte. We maken ons soms een hele kleine voorstelling van die hof, dat het zoiets is als het Buurse Zand of zo. Maar het is ongeveer West-Europa geweest. Zo groot is het Eufraat en de Tigris. Kijk maar eens op de kaart. Daar heeft de Hof van Eden gelegen. En daar werd het eerste mensenpaar neergezet. Daaromheen was het vijandelijk gebied. Daarom kreeg Adam ook de opdracht om de aarde te vervullen, als het ware het heroveren op de Satan. Want de Satan werd na zijn val naar de aarde geworpen. Lees dit maar in Jesaja 14. Hoogstwaarschijnlijk is daardoor die ramp ontstaan. Adam kreeg de opdracht om de aarde te vervullen en te onderwerpen. En de hof te bewaken en te bewerken. Broeders en zusters, zij waren toen het bruggenhoofd. We weten, ze hebben gefaald. En toen, maar Gods plan ging door. Hij koos Abraham uit. En toen werd dat volk van Israël, dat bruggenhoofd van God, dat zee tot de stad Gods Jeruzalem, op de berg Gods de tempel. Maar door het ongeloof van het volk werd de tempel verwoest en de gemeente werd gevormd, u en ik. En wij werden de geestelijke tempel. Wij zijn nu Gods bruggenhoofd in vijandelijk gebied. En straks als we weggenomen worden, als we opgenomen worden, dan gaat God weer verder met dat oude bruggenhoofd, Israël. We zien duidelijk in de tekenen der tijden dat deze wereld naar de ondergang toesnelt. Het is de loop van de wereld. En daarom mogen we elkaar vanmorgen ook toeroepen: de Heer Jezus komt. En het eerst wat we mogen verwachten, ach, u weet het wel, dat is de opname van de gemeente. Daar zien we naar uit. En denk erom, dat is geen leer van Johan de Heer, of een Amerikaanse leer, of de leer van de Darwisten. Maar dat is de leer van de Bijbel. Een hemelburger. Heerlijk, hè? Een koningskind. Een hemelburger heeft een heel andere verwachting dan een burger van de wereld. Iemand die Jezus niet kent. Er lopen eigenlijk twee lijnen door de wereldgeschiedenis heen. Dat is de lijn van Kain en dat is de lijn van Abel. Kain is een beeld van al die mensen die het van zichzelf verwachten. De doe-het-zelvers. En de mensen die het van hun godsdienst verwachten. Maar nog nooit bij Golgotha zijn geweest. Ben je al bij Golgotha geweest? Met je leven. En Abel is een beeld van de mens die bij Golgotha is geweest. En gereinigd is door het bloed. De hemelburgers, zij zijn verlost. Door het kostbaar bloed van de grote Abel. Als je een burger bent van de wereld, al ben je misschien nog zo vroom, dan ben je de weg van Kain opgegaan. Dat is de weg die uitloopt op de verlorenheid. Dat is de loop van de wereld. Dat is de loop van de overste van de wereld, Satan. Dat is de loop naar de verlorenheid. O, als hier iemand in ons midden is die op weg is naar die verlorenheid, dan mag ik je toeroepen: kom tot Jezus vanmorgen en buig je heel diep voor hem. Waar ziet het kind van God dan naar uit? Naar de hemelse erfenis, die onverwelkelijk is? Naar de kroon der heerlijkheid? Of is het naar die wonderlijke Godstad? Of is het de rust die overblijft voor het kind van God? Ja, naar al die dingen mogen we uitzien en naar duizenden andere dingen waarvan we nog niet weten, want mijn Bijbel zegt: wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Maar dat is niet alleen waar we naar uitzien, wat we verwachten in de hemel. Als de bruid thuis komt, zal ze in de eerste plaats niet uitzien naar haar huis en naar haar sieraden, maar naar de bruidegom. We zien uit naar de bruidegom, naar Jezus. Zo is het ook hier nu met onze verwachting. Er staat niet in ons tekstwoord: we zijn burgers van een rijk in de hemel, van waar we uit de heerlijkheid verwachten. Nee, waaruit we de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Oh, wat een vreugd. Wat een vreugd zal dat wezen, daar al die wonderen te zien. In de heilige stad, met de straten van goud, maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Dat is wat de christen verwacht. De Heer Jezus, let wel, als verlosser. Niet als koning, als een verlosser. Zijn we dan nog niet verlost? We zingen toch, we hebben de verlossing door Jezus die bloed. Jazeker. We zijn verlost, we zijn gekocht, betaald met zijn kostbaar, dierbaar bloed. We hebben vrede met God door het bloed van het kruis. We zijn voor eeuwig verzoend. Maar het Ten eerste, ons lichaam is nog niet verlost. Dat zien we toch heel duidelijk. Dat bemerken we ook duidelijk. Ons lichaam is nog niet verlost. We wachten nog op de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, vers 23. Er zijn altijd lieve christenen geweest, en misschien zitten ze hier ook vanmorgen, die denken dat de verlossing van ons lichaam al inbegrepen is. Het wordt ook wel gepredikt hier en daar. Nee, de Bijbel zegt, we wachten op de verlossing van het lichaam. Dat gebeurt pas als Jezus komt. Oh, wat een dag zal dat zijn. Als ons lichaam geheel verlost zal zijn, dan is er geen pijn meer en geen benauwdheid meer en geen moeheid en geen ziekte en geen zonde en geen tranen en geen sterven en geen afscheid. Er staat ook in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, ik citeer het voor u, dat we uit de hemel de Zoon, de Heer Jezus, verwachten, die ons ook verlost van de komende toren. Die komende toren zal ten volle uitbreken als de dag des Heren uitbreekt. Zal ten volle uitbreken in de tijd van de Antichrist, maar vooral ook aan het einde van de Antichrist. Aan het tijdperk van de Antichrist. Nu wordt er gezegd dat we bewaard worden voor de komende toorn. Dat is de dag des Heren. Die zal aanbreken met de toorn Gods over de schepping. De tijd van de verdrukking. O, Gods kinderen kunnen zingen. Het is geen brutaliteit hoor. Gods toorn is van mij afgewend. Want mijn zonden zijn onder het bloed. In het begin van mijn betoog zei ik al dat we hier niet op deze aarde thuis horen. We leven in bezet gebied. Houd dat in het oog. We zijn dus nog niet in de hemel. We gaan dan ook niet zweven, kind van God. Maar we zijn wel een hemelburger. We komen er zeker. Daarom zien we uit naar de Heer Jezus, onze heiland. We zijn op reis naar de hemel. En we hebben reeds iemand, ach, dat weten we natuurlijk wel, iemand in de hemel die ons vertegenwoordigt. Aan het hemelse hof. We lezen, ik zal het voor u citeren, in Hebreeën 6 vers 20. Hebreeën 6 vers 20. Dat onze heiland als een voorloper het heiligdom is binnengegaan. Dat is een prachtig beeld, hè? Als een voorloper, als een koploper. Dat is een schoonbeeld ook van onze heiland. Wat was nou een voorloper in die tijd? Een voorloper was de man die vooruit moest reizen. En de karavan die in Oosterse landen dan achter zich liet. Hij reisde vooruit naar de herberg. Waar het gezelschap zou overnachten. Om daar een plaats te bespreken. En als hij dat gedaan had, dan schreef hij al de namen van de mensen van de karavaan op de deur van de herberg. Wel, dat is onze heiland. Hij is onze voorloper. Hij is ons voorgegaan om ons een plaats te bereiden. En als ik daar aankom, zal ik een plaats vinden in het huis met de vele woningen. Er is plaats genoeg hoor, er is geen ruimtegebrek. Daar zal ik gelukkig zijn, want Jezus is daar. Ik zal hem zien. Bovendien is de Heer Jezus daar ook onze hoge priester. Niet alleen onze voorloper, maar ook onze hoge priester. In Hebreeën 9 vers 24 daar staat, want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Als je dat goed leest, dan word je daar stil van. De Heer Jezus doet ons ten goede voor God verschijnen. We zijn gerechtvaardigd in Hem. God ziet mij niet meer, ook wel met mijn zondige gewoonte. En ook u niet meer, maar je ziet de Heer Jezus, onze hoge priester. Ja, we zijn nog niet in de hemel, maar hij is daar. U en ik, de gemeente, zijn verbonden met hem. En hij doet wat wij niet kunnen. Ons verlossend van onze dagelijkse zonde. Ons dragend op zijn hand voor het aangezicht van een heilige God. Hij zelf, de Heer Jezus, is het lieflijk reukwerk dat dag en nacht voor Gods aangezicht is. En wij worden dagelijks voor Gods troon gedragen door hem. In die wolk van reukwerk. En straks. Straks zal de Heer Jezus, mijn heiland, uw heiland, uit die ware tabernakel komen. Uit die tempel. Zoals de priester kwam om zijn volk te zegenen. Ik denk hier, ook dat ga ik niet meer opzoeken, aan die prachtige illustratie uit Lucas 1. Zacharias, u kent hem wel, de man van Elisabeth. De priester was door het lot aangewezen en brengt kostelijk reukwerk in het heiligdom. In het 9e vers kunt u het lezen. Zij waren niet in het heiligdom. Mensen stonden in de voorhof. Ze waren buiten. De burgers van het rijk in de hemel zijn nog buiten. Wachtend op de priester die zal komen om hen te zegenen. Hoe bent u wachtend? Hoe ben jij wachtend? Zal hij je straks wakende vinden? Biddende aantreffen? Of ben je misschien bezig met allerlei lege en voorbijgaande dingen? Straks komt onze priester, onze Jezus, onze verlosser. We verwachten dus vanuit de tabernakel, de hemelse tabernakel, Jezus als verlosser. Om ons lichaam te verlossen. Waarvan? Van een heleboel dingen. Het is een vernederd lichaam. Hoe zal dit dan gebeuren? Wel, dat vernederd lichaam, wat we nu hebben, het zal veranderd worden. En dat zal gebeuren in een oogwenk. 1 Korinthe 15 vers 51 noemt het een geheimenis. Allen zullen we veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Even met je ogen knipperen. Stel je voor dat dat nu zou gebeuren. Even met je ogen knipperen. En het is al gebeurd. Veranderd. We worden veranderd. Het lichaam wordt veranderd en verheerlijkt. Het wordt gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Er zijn christenen die denken dat we straks van degene die we afscheid moesten nemen, of dan een ouder iemand is, of een jonger iemand, dat we ze zo zullen aantreffen. Nee, broeders en zusters. We zullen ze aantreffen in een verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van Jezus. En de Heer Jezus was 33 jaar, de kracht van zijn leven. Zo'n lichaam zullen we straks ontvangen. We leven nu nog in een vernederd lichaam. Laten we ons dat wel maar goed realiseren. Door de zonde heeft het menselijk lichaam steeds meer dat beeld van God verloren. In fysiek opzicht takelt ons lichaam langzamerhand af. Ik kan er niks aan doen, jonge mensen, of je er nou aan wil of niet. Maar ja, ik spreek nog maar even tot jonge mensen, want je bent nog de kracht van je leven. Maar als je geboren wordt, dan lig je eigenlijk al klaar, gereed om uiteindelijk te sterven. Stervende zult gij sterven. Niet zo'n liefelijk beeld. Maar als je wat ouder wordt, hoef je niet zo oud voor te zijn, dan bemerk je dat heel duidelijk, dat lichaam afsterft. Je kan dat wel terugduwen, door een beetje mooier te maken, maar dat lichaam sterft af. Ik geef je het huiswerk mee om straks eens thuis Prediker 12 te lezen. Dat is mooi. Prediker 12 zegt, denk eraan, als je jong bent, denk dan aan je schepper. Kies voor hem, want spoedig komt die tijd dat je bemerkt dat je lichaam afsterft. Hoe dan? Nou, zij die uit de vensters zien, zullen haar glans verliezen. Je oogjes worden minder. brilletje kan het maar helpen, maar je ogen worden minder. Dat is afsterven. Bij de een wat jonger, bij de ander wat ouder. Afsterven. En de deuren worden naar van de straat worden gesloten, zijn je oren. Het gehoor wordt minder. En de maalsters houden op om te malen, dat zijn je tanden. En de amandelboom gaat bloeien, je haar wordt grijs. Of het valt uit, kijk haal ik op. Ja, want die bloesem, amandelbloesem, dat valt al wat naar beneden. En de wachters van het huis gaan beven. En de sterke mannen, dat zijn je benen, die gaan zich krommen. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Je kan proberen er alles aan te doen. Je kan een faceliftje nemen. En je hebt tegenwoordig zalfjes, dan gaan de rimpels weg. En een prothese. Maar het helpt niet, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Er is geen hou aan. En dat moeten we aanvaarden. In fysiek opzicht takelt ons lichaam langzamerhand af. Maar wat heerlijk als je mag weten, ik ga naar het huis waar de Heer Jezus een plaats heeft bereid. Ook in moreel opzicht is ons lichaam vernederd. Ons lichaam wordt in de Bijbel misschien niet zo prettig om te horen, wordt in de Bijbel beschreven als de zetel van de zonde. Het is het zondige vlees. Romeinen 6 vers 19 staat, want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid tot wetteloosheid. En in vers 12 lezen we, laat dan de zonde niet langer heersen in je sterfelijk lichaam. Kijk eens, de gelovige is wel bevrijd van de heerschappij van de zonde, maar niet van de zonde zelf. De duivel zat er nog bezig hoor. Daarom roept het kind van God meermalen met Paulus uit, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? In diezelfde Romeinenbrief, in Romeinen 8, vers 23, daar staat dat we met de schepping meezuchten en uitzien naar de verlossing van ons lichaam. En 2 Korinthe 5, vers 4, daar zuchten we in ons tentje, in ons aardse lichaam. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard. U zucht toch wel eens, dacht ik. Niet te veel, als maar een heilig zucht is. Niet te veel zuchten, maar je zucht wel eens. Want je lichaam is nog niet verlost. Het is een vernederd lichaam. We wachten op de verlossing en dat gebeurt. Halleluja! Als de Heer Jezus ons komt halen. Dan in één moment, even met je ogen knipperen, wordt ons lichaam veranderd. Het wordt een onverderfelijk lichaam. En dat zal gebeuren door dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus van tussen de doden uit is opgestaan. Het is ook dezelfde kracht waarmee deze aarde heerlijk gemaakt werd. God sprak en het was er. De kracht van de schepping, de kracht van zijn opstanding. Wat voor lichaam is dat? En dan ga ik eindigen hoor. Anders zegt u, je loopt veel te ver uit. Het is hetzelfde lichaam als waarmee de Heer Jezus uit de dood opstond. Want we worden gelijkvormig aan Christus, zegt ons tekstwoord. Johannes zegt in zijn brief, we zullen hem zien gelijk hij is, want we zullen hem gelijk zijn. Ik zou dat niet durven zeggen als dat niet stond. We zullen hem gelijk zijn. Realiseert u zich dat wel? We zullen hem gelijk zijn. Ten tweede, het is ook een werkelijk lichaam. Dus geen schijnlichaam. Onthoud het goed, het is straks geen schimmenspel als we elkaar boven ontmoeten. Onze geliefden zullen we herkennen aan hun persoonlijk lichaam. Ook het vrezen lichaam van de Heer Jezus was een werkelijk lichaam. Hij ging de huizen binnen, hij brak het brood, hij at en dronk en ontmoette de jongeren aan de oever van de zee. Zo zullen we ook straks een werkelijk lichaam ontvangen. Maar het is wel een veranderd lichaam. Het is wel wat veranderd. Na zijn opstanding kon de Heer Jezus door gesloten deuren naar binnen komen. En zijn lichaam was niet meer gebonden aan de wet van de zwaartekracht. Hij voert een hemel langs zonnen en planeten. Gaan we straks Jezus tegemoet in dat verheerlijkte lichaam. Het is ook een onsterfelijk lichaam. We lezen in Romeinen 6 dat Christus is opgestaan om nooit meer te sterven. Zo is het ook straks met ons. Het is een onsterfelijk lichaam. Het is een verheerlijk lichaam. Oh, wonderbaar. Ik heb het u al gezegd, nooit meer moe. En geen pijn meer, geen ziekte meer. En volkomen rein. En we zullen daar staan, denk erom, aan de glazen zee. En we zullen zingen als lijsters. Broeders en zusters, als Jezus komt, dan zal hij ons lichaam veranderen. Want we zijn hemelburgers. En dit vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wat een dag, wat een ogenblik zal dat zijn als we hem ontmoeten. En nu mijn vraag, bent u een hemelburger? Ken je niet allemaal? Ben je een hemelburger? Dat word je niet door goed te leven. Nee. Dat word je ook niet door veel je Bijbel te lezen. En door te bidden. Dat word je ook niet doordat je uit gelovige ouders geboren bent. Maar een hemelburger, dat word je als je komt zoals je bent. Bij Golgotha. En dan wil ik in alle liefde die vraag aan u stellen. En aan jou stellen. Ben je al bij Golgotha geweest? Met je schulden, met je zonden, met je leven. Kijk eens, als je bij Golgotha bent geweest. Als je je overgegeven hebt aan hem. Dan ontvang je de wedergeboorte. Want alleen door wedergeboorte ben je een hemelburger. Ben je een koningskind. Mag je weten. Ik ben op reis. Naar Jezus toe. Ik verwacht hem. En als hij komt. Word ik in een ogenblik. Verlost. Van dat vernederde lichaam. Maranatha. Amen. We zijn nog weer stil. Ben jij een hemelburger? Als je dat niet zeker weet, blijf dan rustig na straks. Er zijn broeders, ook zusters, die met je willen spreken. En met u en met jou naar de Heer Jezus toe willen gaan. Doe het maar rustig. Het gaat om een eeuwigheid. Het gaat om uw toekomst. Er is plaats genoeg bij het kruis. En er is plaats genoeg in de hemel. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat we zo met elkaar in alle eenvoud mochten stilstaan bij dat rijke gedeelte uit de Filippense brief. Waar we eerst werden opgeroepen om uw voetstappen te drukken. Om achter u aan te gaan. Waar we ook gewaarschuwd werden. Voor hen die wandelen als vijanden van het kruis. En we zien dat duidelijk rondom ons heen. Nee, het mag niet zo letterlijk gezegd worden. Maar het is wel zo. En we danken u, Heere, dat we de geest van u hebben ontvangen. De Heilige Geest. Dat is ook de geest van onderscheiding. Wilt u ons maar steeds dat onderscheidingsvermogen geven. Wat uit u is. En wat tegen u en het kruis ingaat. Heere, dank dat we in bijzonder mochten stilstaan. Dat we een hemelburger zijn. En straks gaat dat gebeuren. Ons vernederd lichaam wordt veranderd. Zomaar bij die laatste bazuin. En we gaan u tegemoet. Tijd en ruimte overbruggend. Naar onze heiland toe. En als we rondom ons heen kijken. Dan kan het echt niet zo heel lang meer duren. Daar mogen we samen met de Heilige Geest. En vanmorgen roepen. Kom Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Wil ons maar voorbereiden op de avondsamenkomst. En schenk ons ook vanavond maar een goed uurtje met elkaar. Help ons hierin om daar ook getrouw in te zijn. En het te verwachten van u, ja van u alleen. Amen. Vanavond hopen we elkaar weer te ontmoeten. Het is vakantietijd, we zijn verschillende met vakantie. Maar u bent niet met vakantie, jij ook niet. Dat is fijn. Want dan kan je de plaatsen innemen. Ik vind dat allemaal wel erg een lege plaats hoor. Ja. Nou, misschien is het vanavond zo dat het allemaal hier vol is. Dan ben ik boven je niet. Die verwachting heb ik niet. Maar ik nodig je uit. We hebben afgelopen weken zijn de beelden naar ons toegekomen van Gaza. Ja? Ja, ik ga niet over Gaza spreken hoor. Tranen in en om Gaza. Wat een toestand. En steeds werd er naar die Jood gewezen, want die hebben het toch maar gedaan. Nou, laten we hem allemaal maar in het midden. Maar alle beelden zijn niet naar u toegekomen hoor. U wist toch wel dat 60 politieagenten van de PLO, dus die niet met Hamas samenwerkten, dat hun benen afgehakt werden en ze over de Gazastrook werden gezet en door Israël werden opgevangen. Kijk, dat zie je niet bij de NOS. Dat zijn die andere beelden. Ik spreek niet over de tranen in om Gaza, dat is veel geleden. Aan beide kanten. Ik wil vanavond stilstaan. Tranen in en om die stad, Jeruzalem. Juist ook een boodschap voor jonge mensen. Tranen in en om Jeruzalem. Neem je plaats maar in. En verder zeg ik er niks van. Of ga achter je tv'tje zitten. We gaan weer een oud lied zingen. We waren bij het oude lied toch bezig nou. 856, ook niet zo bekend denk ik. Een lied wat we veel zongen in Hengelo vroeger. Met de Maranatha diensten. 856, daarvan zingen we het eerste, tweede en derde. Dan wordt de collecte gehouden tijdens het zingen, ja? Tijdens het zingen wordt de collecte gehouden. Dan gaan we staan, ontvangen Gods zegen. En dan zingen we het vierde en vijfde. 8, 56, 1, 2, 3. En 4 en 5 na de zegen. mogen ons hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. En dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij en met jou zij en blijven, totdat het bruiloftsfeest aanbreekt en Jezus komt. En ieder die naar hem uitziet, zeg met mij amen.